Dit is Ilfi.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En mijn gesprekspartner voor deze aflevering is Daan Borrel. Welkom.
Dankjewel.
Hey Daan, jij bent de auteur van een aantal boeken. Mm-hmm. Waaronder het boek dat een van mijn favoriete zinnen als titel draagt. Namelijk Soms is liefde dit. Mm-hmm. En daarnaast heb jij het boek Krabben geschreven met Milou Delen en het jaar van het nieuwe verhaal. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat is het nou dat jou drijft of motiveert om jouw boeken te schrijven?
Ik denk veel dingen, maar het belangrijkste is toch wel altijd dat ik voel van hier zit iets waardoor je niet helemaal kan, waardoor ik mijn eigen lichaam niet helemaal kan ervaren. Dus in mijn eerste boek ging het heel erg over seksuele verlangens. Dus had ik het idee van, volgens mij mag ik niet alles verlangen, omdat ik een vrouw ben. Of hoe zit dat nou precies? En bij mijn tweede boek ging het heel erg over de menstruatiecyclus. Dus jaar van een nieuw verhaal. En Krabben met Milou ging heel erg over vrouwensolidariteit. Dus daarom zeg ik ook verbinding. Ik denk zeg maar als je dus die seksuele verlangens bijvoorbeeld zelf niet helemaal kan voelen zoals je wil. Of die menstruatiecyclus er niet mag zijn. Dat je uiteindelijk ook niet verbinding met andere mensen kan maken. Dus ik denk dat dat het uiteindelijke doel is. En dat was ook zo bij Krabben. Dat we eigenlijk onderzochten van waarom kunnen vrouwen nou niet... Waarom zijn vrouwen niet meer solidair met elkaar? Ja. Dus is er niet meer verbinding? En als je dat dan nog weer hoger trekt, denk ik echt dat we daar veel gezondere mensen van worden. Als er gewoon meer verbinding en intimiteit tussen mensen is. Dus echt niet alleen seks, maar gewoon intimiteit in brede zin.
Ja, en gebruik je daarbij dus altijd jezelf als eigenlijk als proefpersoon, als persoon die het verhaal ondergaat?
Ja, eigenlijk wel. Tot nu toe begint het elke keer wel bij mezelf. Dat ik met een vraag zit. En bijvoorbeeld bij mijn eerste boek heb ik wel eerst een reeks echt journalistieke artikelen bij de Correspondent gemaakt over hoe kunnen we beter praten over seksualiteit. Maar toen bleef er toch echt nog iets van, oh, er zit nog zo'n persoonlijke vraag eigenlijk achter. En toen was een boek eigenlijk de vorm om dat daarmee te doen.
Ja, dat lijkt me heel tof. Aan de andere kant lijkt het ook wel heel erg spannend. Want wat nou als jouw eigen vragen op een zeker punt gewoon beantwoord zijn en je inspiratie uit andere dingen moet halen?
Ja, je bedoelt als ik klaar ben met me. Ja, maar zo komt er elke keer toch wel iets nieuws. Maar ik ben nu wel, ik wil nooit meer een boek schrijven zoals ik, of nooit meer, zeg nooit nooit. Maar ik ga het nu, mijn volgende boek wordt niet in dezelfde eigenlijk persoonlijke essayistische stijl als mijn eerste twee boeken. Omdat het ook heel vermoeiend is. Want je bent een soort verhaal van jezelf aan het maken. Je maakt er een soort zoektocht van. Dus die moet ook, zeg maar, moeten heel rechtlijnig zijn. Met een soort antwoord aan het eind. En dat is het echte leven natuurlijk helemaal niet. Weet je wel? Je hebt soms een zoektocht, ben je ergens mee bezig. En denk je, nou, ik heb dit antwoord. Maar na een tijdje denk je toch weer van, jeetje, het zit toch eigenlijk wel heel anders weer. Dus dat ga ik denk ik voorlopig even niet meer doen. Maar niet omdat ik denk, Er komt geen inspiratie meer, maar meer dat ik denk ik wil meerdere stemmen aan het woord laten in plaats van alleen Daan Borrel.
Ja, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Soms is liefde dit, dan is het natuurlijk niet alleen jouw eigen stem die je aan het woord laat.
Nee, dat
je
is
gaat
wel waar.
De gesprekken met je oma.
Ja, dat is zeker waar.
Dat zijn natuurlijk stemmen van anderen die je daarin ook laat horen. Ja. Alleen wel jij bent het beginpunt,
ja.
Maar je betrekt daarbij allemaal andere mensen.
Dat is zeker waar. Maar en dat vond ik ook bij Soms liefde dit wel heel fijn hoor, om mijn oma daarbij te betrekken. Omdat je dan, dus het ging ook over haar seksualiteit eigenlijk, of haar verhouding met haar lichaam en haar seksualiteit. En dan kan je dat ook heel erg tegen jezelf, tegen dat van jezelf aanhouden. En dan pas leer je misschien ook wat over jezelf als je iemand anders erbij haalt.
Ja, in plaats van dat je alleen maar op je eigen pad zit.
Precies.
Ja.
Ja.
Maar ik denk dat daarom bijvoorbeeld een boekje zoals... het lijkt net... ik hou gewoon heel erg van de titel. En ik vond het gewoon een heel leuk geschreven boek. Maar dat daarom misschien wel veel meer mensen een boek als Soms is Liefde Dit... zouden moeten lezen, omdat ze krijgen daarin natuurlijk ook andere stemmen aangereikt in hun eigen stukje zoektocht.
Ja, nou ja. Liefst.
Dus bij deze.
Ja, iedereen leest het, koop het. Ja, en ik denk ook wel, ik heb natuurlijk veel reacties op het boek gekregen van jonge vrouwen, maar ook wel echt van of 50-plussers, maar ook mannelijke 50-plussers die ook zeggen van, ik ben ook heel erg bezig met die zoektocht van wat zijn mijn seksuele verlangens, wat is mijn seksualiteit, hoe word ik daarin begrensd? En dat vind ik altijd wel heel erg leuk om te horen, omdat toch denken vaak mensen van, oh, je schrijft boeken voor jonge vrouwen alleen.
Ja.
En zo zie ik het zelf eigenlijk niet, maar ja.
En het scheelt geen seks.
Nee, zeker niet.
Het scheelt eerder liefde en intimiteit en verbinding.
Ja, ik hoop ook wel geilheid. Maar inderdaad, het gaat niet. Er zitten niet alleen maar seksscènes in en zo van naar dat orgasme toe of zo. Of alleen seksueel genot. Het gaat ook wel eigenlijk heel veel over de gevoelens die je hebt bij seks of bij seksuele verlangens.
Ja,
ja.
Minstens zo belangrijk.
Ja, zeker.
Hey, en we gaan het vandaag hebben over een onderwerp dat ik eigenlijk voor het eerst als dusdanig door jou zo beschreven hoorde worden. En dat gaat over narcistisch verlangen. Dan wel het afleren ervan.
Ja.
Want kan jij eens beschrijven, wat is narcistisch verlangen in jouw beleving?
Ja, ik heb overigens de term niet bedacht hoor. Dat heeft een wetenschapper bedacht en ik weet nu even niet meer hoe zij heet natuurlijk. Maar de term is heel misleidend, want je denkt... Oh, als je narcistisch aan het verlangen bent, denk je alleen aan jezelf. Terwijl eigenlijk is de term bedacht voor vrouwen. Hebben ze onderzocht dat vrouwen vaak geil worden van de geilheid van hun minnaars. Dus als ze in bed liggen met iemand, met een bedpartner en seks hebben, dan kijken ze niet naar die bedpartner, maar ze kijken eigenlijk naar zichzelf via een soort helikopterview. Hoe ze erbij liggen, of dat aantrekkelijk is voor de ander, of wat zij doen aantrekkelijk is voor de ander. Dus ze zijn eigenlijk alleen bezig met zichzelf. Hoe lig ik? Hoe doe ik? Hoe ruik ik? Hoe zie ik eruit? In de hoop dat die ander opgewonden wordt van hun, zodat ze dan ook weer zelf opgewonden worden. Dus dat is denk ik heel verdrietig voor diegene die zelf narcistisch verlangt. Want je bent dus helemaal niet echt in het moment. Je bent niet bezig met wat jij wil van die seks. Of wat jij van die ander wil. Of wat je zelf wil dat die ander bij jou doet. Maar het is ook heel verdrietig voor die bedpartner. Want die wordt eigenlijk ook niet gezien.
Die worden eigenlijk een beetje gebruikt.
Ja, terwijl ze doen het allemaal voor die, zeg maar, de narcistische verlanger doet het voor die ander. En ik denk wel, als je dit hebt, je kan het gewoon bij jezelf testen. Als je seks hebt van, met wie ben ik nou eigenlijk bezig? Maar vaak speelt dat natuurlijk ook door in de rest van je leven. Dus als je op straat loopt, dat je niet letterlijk op straat loopt, maar bezig bent met naar jezelf te kijken van, hoe zie ik eruit? Hoe zien anderen mij nu? Zie ik er voor anderen goed uit? In plaats van, hoe vind ik dat ik er zelf goed uitzie? Of hoe voel ik me? Dat lijkt me eigenlijk al een gezondere vraag. Dus het gaat heel erg om dat af te leren. Zeggen veel vrouwen, ik ging ervoor mee met een vrouw naar bed. Heb er seks mee gehad met een vrouw. Omdat het toch ook wel dus een beetje gaat over de... hoe heet dat ook weer? De masculine gaze? Nee, de gaze...
Ja, de mannelijke gaze. Ja,
de nou, ik ben even...
Masculine gaze.
Ja, wel, ja. Hè? Nou, dat je die eigenlijk... die hebben we allemaal zo vaak gezien. Dus dat een vrouw wordt getoond over hoe ze eruit ziet. Dus eigenlijk alleen maar een soort object is in films en series, reclames. Dat vrouwen zichzelf ook zo zijn gaan zien. Als een soort van wandelend object. En zichzelf dus ook zo bekijken. Dus het gaat eigenlijk om het afleren van die gaze. Dus dat je niet meer denkt, hoe ben ik geil voor een man? Maar wat vind ik zelf geil om hoe te zijn, om wat te voelen, om wat te doen? En er zijn meerdere vrouwen die zeggen, ik heb het, of tenminste wat ik heb gelezen, om het af te leren is dus een keer met een vrouw naar bed te gaan. Of vaker. Zelfs.
Ik ben benieuwd wie van de luisteraars zich hier in herkent.
Ja, maar ik denk ook wel, je kan het ook wel afleren door gewoon het heel bewust te gaan, gaan bekijken voor jezelf. Van waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En als ik nou eens echt naar mijn bedpartner ga kijken, wat vind ik sexy aan dit persoon? Wat wil ik met dat lichaam doen? Wat wil ik dat hij of zij of hen met mijn lichaam doet?
Ja, behalve wat doe ik voor de ander?
Ja, precies. Ja.
Hey, daar gaan wij zo nog uitgebreid over verder praten. Ik heb voor jou een fles Bobby's Gin.
Wow.
Alsjeblieft. Dat je helemaal naar Schiedam bent gekomen.
Ja. Oh ja, dat is natuurlijk van Schiedam.
Ja.
Wat een goede deal.
Goed hè? Goed, hè? Ja, en heel veel van de lekkerste dranken komen uit Schiedam.
Wat nog meer dan?
Nolet, Keto 1, Loopuit, Kuipers. Mm. Onder de boompjes.
Mm. Allemaal gin.
Heel veel. Gin en jenever, ja.
Ik heb in ver verleden een keer een stuk geschreven over gin. Over gin en hoe dat dan kwam uit Engeland. Maar juist eigenlijk uit Nederland.
Ja, want Schiedam was is altijd een branderstad geweest. En die had 300 distillerijen.
Wow.
Terwijl we eigenlijk maar een relatief kleine stad zijn.
Ja. Yeah.
300 distillerijen. We hadden 25% van de totale markt in Nederland kwam uit Schiedam.
Wow. Omdat je dicht bij een haven, Rotterdam.
Ja, dat denk ik. Mm. Dat is een hele goede vraag. Ik zal me er eens in verdiepen. Hey, ik benoemde net al even dat jij auteur bent van verschillende boeken.
Ja.
Waarvan het jaar van het nieuwe verhaal ook als luisterboek beschikbaar is op Storytel. Maar wat zijn er boeken of is nou een boek dat jou echt heeft geïnspireerd?
Nou, ik zat wel een beetje te denken voor mijn eerste boek. Wat daar dan de inspiratie voor was, dat was bijvoorbeeld Vuile Lakens. Dat is ook een podcast en het staat dus ook op Storytel. En daar staan, vind ik, heel veel goede essays in over seksualiteit en over de vraag van hoe vrij zijn we nou eigenlijk? Het is al wel een wat ouder boek. Ik denk uit 2018 misschien wel.
2019. Ontzettend oud.
Ontzettend oud. Of nog, het voelt voor mij dan toch omdat er in die tussentijd, het was wel een van de eerste boeken. En daarna, we hebben best wel een golf aan boeken over seksualiteit de afgelopen
Zeker
jaren.
Zeker in 2020, was niet normaal wat er toen allemaal gekomen is.
En ook echt heel veel goeie. Dus eigenlijk toen jij mij vroeg van, wat heeft nou echt je oog geopend? Ja, ik moest dus aan dat boek denken, omdat daar dus een heel mooi stukje in staat over dat narcistisch verlangen. Dus daarom dacht ik, ik noem die.
Ja, maar wat als je het hebt over andere boeken, dat je het lastig vond om te kiezen. Wat zijn voor jou dan nog meer boeken waarvan je denkt, ja, dat is er eentje om te lezen?
Ik vond I Love Dick heel mooi van Chris Kraus. Een Amerikaanse is eigenlijk, dat is wel een veel ouder boek, volgens mij uit de jaren 80. En eigenlijk omdat daar zit ook al theorie in, denk ik, over seksualiteit en gender. Maar heel erg geschreven in eigenlijk een romanvorm. En dat probeer ik zelf eigenlijk ook te doen. Dus wel het journalistieke werk, dus onderzoek te doen. En vervolgens, hoe maak ik hier toch een lekker leesbaar verhaal van? Zodat je helemaal meegaat. Dus eigenlijk die drama een beetje opzoekt. Even denken hoor. Ik ben nu trouwens ook een heel mooi boek aan het lezen. En dat heet The Transition Baby. Over een relatie tussen twee trans vrouwen. Dus die zijn in transitie gegaan van man naar vrouw. En die gaan op een gegeven moment uit elkaar, omdat die ene trans vrouw weer terug in transitie gaat naar een man. En die krijgt dan een relatie met een cis vrouw. Die wordt zwanger en dan gaan ze met z'n drieën dat kind, of ze besluiten, ik weet nog niet of ze het echt gaan doen, maar ze zitten nu
daar ben je nog niet.
Daar ben ik nog niet. Te bepalen van, gaan we nou dat doen? Dus dat vind ik een heel leuk boek. Ik lees zoveel dat ik het dan nu bijna niet weet. Ken je dat? Ik heb wel heel veel eigenlijk meer buitenlandse schrijfsters die ik vaak lees.
Ja, want heb jij dan ook dat je, omdat je zelf ook boeken schrijft, heb je dan ook dat je anders naar boeken leest of luistert?
Ik kan dat natuurlijk niet echt vergelijken, omdat ik heb literatuurwetenschap gestudeerd, dus ik heb denk ik altijd al met een bepaalde blik. Ik kan soms wel heel jaloers zijn als ik iets lees wat echt heel goed is, dat je denkt, ja, hier kom ik dus nooit overheen. En ik kan ook wel heel erg lezen met van... En daarom vind ik het ook fijn om bijvoorbeeld in het Engels te lezen. Zodat je dan een beetje kan bedenken, wat is hier nou gedaan? Hoe is dat opgeschreven en hoe kan ik dat in mijn eigen werk verwerken? Maar het gevaar is natuurlijk wel, als je bijvoorbeeld zelf aan het schrijven bent en dan andere dingen gaat lezen, dat je zo langzaam iemand anders stijl overneemt.
Ja, lastig is dat dan, hè?
Ja, dus eigenlijk kan je dat bijna beter, als je zelf aan het schrijven bent, niet te veel andere dingen lezen.
Maar ja, je wilt toch ergens je inspiratie en je ideeën ook weer vandaan halen.
Ja, nou, dus wel heel veel lezen, maar gewoon niet als je volop aan het schrijven bent.
Ja. Hey, en wil jij nou als luisteraar het boek Vuile Lakens luisteren, dat Daan net heeft beschreven, of haar eigen boek luisteren, of misschien wel mijn boek, ga dan naar storytel.com en luister de eerste 30 dagen gratis. Check de show notes nog even voor de link en wie weet kunnen deze boeken of een van de andere 300.000 luisterboeken of e-books jou ook wel inspireren. Hey Daan, ik heb jou gevraagd om 5 woorden te bedenken.
Ja.
Welke woorden zijn dat geworden?
Ik had opgeschreven volgens mij intimiteit, kwetsbaarheid, buik. Ik weet die andere twee niet meer.
Oké, even heel snel voor je spieken welke dat waren.
Autonomie had ik ook opgeschreven. En hart? Nee.
Lust.
Lust, oh ja.
Lust.
Ja.
Ja? Ja, daar blijf je bij?
Ja, misschien kwetsbaarheid vervangen door verbinding. Maar daar hoort kwetsbaarheid natuurlijk wel heel erg bij.
Ja, je krijgt uiteindelijk alleen maar verbinding als je je kwetsbaarheid durft op te stellen.
Dus misschien dan toch kwetsbaarheid.
Ja. Ik was onwijs benieuwd naar jouw buik.
Ja, daar moest ik... Ik zat, want je had mij die vraag gesteld van noem 5 woorden. En toen zat ik zo te voelen van, wat is daar nou belangrijk in? En toen dacht ik, ja, dat is wel echt... Aan mijn buik voel ik wel altijd of iets goed zit of niet. Toch wel echt waar die intuïtie zit, denk ik, dan.
Ja, en daar kan jij ook mee in contact staan?
Ja, als ik een beetje bewust leef, wel.
Maar gaat jouw buik ook over, gaat dat ook over seks? Of gaat dat inderdaad meer over die verbinding en voelen of iets goed is of niet?
Allebei wel. Maar wel misschien op een iets, ik kan het ook echt in mijn buik voelen als ik bijvoorbeeld ergens opgewonden van word. Of voel van, of echt buikpijn hebben als ik iets, als ik het niet zou willen. Of ja. Ik denk voor allebei.
Hey, en dan heb ik 5 kutkeuzes voor jou. Nou. Dus je moet kiezen.
Ja.
Seksualiteit of intimiteit?
Wow, dat is een hele moeilijke vraag. Een soort van de rest van je leven of gewoon 1 dag?
Nee, je moet kiezen.
Maar voor,
ja, voor rest, altijd?
Voor altijd. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat je seksualiteit altijd hebt zonder intimiteit. Snap je?
Mm-hmm.
Ik kan me voorstellen dat je een dag misschien... Maar alsnog vind ik gewoon seks zonder intimiteit... niet heel interessant. Ik had ook dat... Ik weet niet of je dit weekend dat interview met Kautar Darmoni hebt gelezen in de Volkskrant magazine. Nee. Nou, zij is geboren in Tunesië en gaat ook heel erg... spreekt daar heel erg over van... dat ze het wel tegen vindt vallen als mannen zeg maar zich niet kwetsbaar op kunnen stellen in seks. Dat het dan eigenlijk, ja, wat ben je dan als puur lust, hè? Dus ik denk toch dat ik dan voor intimiteit ga. Nooit meer seks. Dat is echt een kutkeuze.
Ja, en als je hem over een maand doet? Een maand? Of blijft hij dan even kut?
Nou, ik moet meteen denken aan, je hebt een taoïstisch experiment eigenlijk. Dat heet de 7 sluiers. En dan ga je met een nieuwe lover of met je lover die je al hebt, ga je eigenlijk de seksualiteit opbouwen of de intimiteit opbouwen zoals je als een, nou niet zoals een klein kind zou doen, maar wel niet meteen met elkaar naar bed eigenlijk. En ik heb dat met mijn vriend gedaan toen we al bij elkaar waren. Wij waren wel meteen de eerste avond met elkaar naar bed gegaan. En toen na een tijd waren we heel erg verliefd. Bijna een beetje zo over dat je denkt van, oh, het is bijna te veel of zo. En toen zeiden we later dat experiment eens gaan doen. Dus dan ga je helemaal terug en dan ga je dus in het begin alleen oogcontact, handen aanraken. En dan echt de stappen zijn, zitten 2 weken tussen elke keer. Mm-hmm. Dus je gaat ook lang niet met elkaar slapen. En wat mij daaraan opviel was dat het gewoon... dat ik eigenlijk heel snel dingen oploste met seks of met kussen. Of terwijl als je dat dan niet doet, hoe intiem dat dan is... en ook hoe kwetsbaar en spannend en weet ik het allemaal. Terwijl dat, daar word je dus uiteindelijk heel erg geil van. Want je stelt het gewoon heel erg uit. Je bent heel erg naar het kijken naar de ander. En de ander kijkt echt naar jou. Terwijl als je meteen elkaar gaat kussen, dan ben je natuurlijk, dan heb je je ogen meestal alweer dicht. Dus je bent dan niet meer daar echt naar aan het kijken. Dus voor een maand, dan zou ik gewoon die intimiteit doen. Dan ga ik die sluiers wel weer oppakken.
Ja, maar dat is tegelijkertijd. Is dat onwijs sexy en opwindend?
Ja, maar
dus
wel.
Dus dan ben je toch ook wel weer met seksualiteit bezig?
Ja, maar je zegt, hebt al echt tegen jezelf gezegd, dat gaan we niet doen. Dus je stelt het wel uit, maar uiteindelijk.
Ik voel een kleine ja, maar.
Ja, want uiteindelijk, na die maand, ga je inderdaad naar seks toe. Maar dat is niet je bedoeling. Ik bedoel, ik kan me ook.
Nee, dat was niet jouw bedoeling.
Met die sluiers?
Ja?
Nee. Nee, echt niet.
En dat zou ook niet de bedoeling zijn nu, als je het nog een keer zou doen. Om nee, weer want ik denk dat de het hoeveelheid van opwinding
nee,
te ervaren.
Nee, want ik denk juist, het is ook best wel eng. Want voor ons was het ook zoiets. Het kan ook dat we dit doen en dat we erachter komen dat we elkaar eigenlijk alleen heel erg aantrekkelijk vinden. En seks met elkaar, maar eigenlijk voor de rest niks. Dus dat is natuurlijk wel ook het gevaar. Als je dit gaat doen in een relatie, dat je echt denkt, ja.
Ja, of dat het niet hebben van seks dusdanig comfortabel is.
Ja, dat je denkt,
dat je daar
laat
weer
het
in.
Zo.
Ja.
Dus nee, ik zou het zeker niet zien als een soort van, nou, even een trucje om weer bij de
kern te komen, ja. Bij de echte opwinding.
Nee, het zit toch ook al heel erg bij jezelf, toch? Dat zoeken, ja, verliefdheid is natuurlijk gewoon een ontzettende aanjager van geilheid. Maar als je het allemaal even niet voelt, denk ik, ja, moet ik dan ook wel weer vaak met mezelf heel erg gaan opzoeken.
Nou, en het is wel een hele mooie manier om even een reset te doen. Om even uit de patronen te komen die er zijn.
Ja.
Ja. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
Dan ga ik voor die tweede. Ik ben wel heel erg voor dat relaties, of ik merk zelf dat het heel dynamisch is. Dus ene periode, ik heb bijvoorbeeld een kind gekregen bijna een jaar geleden. Ja, dat
een kind.
Hè?
Ik heb een kind gekregen.
Een kind.
Een kind.
Ik zeg ook heel vaak dat kind. Ja. Dan zeggen mensen dat kind. Het heeft toch gewoon een naam.
Ja, maar, het is jouw kind. Ja. Ja.
Ik heb mijn kind gekregen. Ons kind. En ik ben nog steeds een seksueel wezen. En ik had bijvoorbeeld na de bevalling heel snel al wel echt zin in seks. Ik was zo verliefd ook en zo. Maar toch is het wel even iets anders. Ik ben zo erg daarmee bezig geweest dat ik niet, en ook heel veel paniek vond ik met zo'n kindje zo klein, dat ik minder op straat loop, zo van hey, met wie kan ik eens met, ja,
beetje
ik sta dus minder aan
en,
of zoiets. Terwijl daarvoor was ik heel erg daarvoor van, er kan gewoon, ik ben gewoon heel erg van, er kan alles gebeuren in het leven. En het lijkt me zonde om dan te zeggen, we zijn strikt monogaam, niks mag daarbuiten gebeuren. Dus ik ben eigenlijk gewoon heel erg voor openheid en delen.
Ja, en met het risico dat als er dan wel wat zou gebeuren, dat dan ook nog eens je hele relatie op het spel zou komen.
Precies,
te staan.
Dat. Maar ik geloof ook zeker, of tenminste, ik ken mensen die heel erg veel, die zeg maar baat hebben bij liever dat risico nemen en strikt monogaam zijn. Wat volgens mij ook helemaal prima is. En wat ik dus ook zeker bepaalde periodes in mijn leven heb.
Schrijven naar of dansen met een ander om de verbinding aan te gaan?
Nou, dit vind ik ook een hele moeilijke vraag. Ik neig toch naar dansen met, terwijl ik hou echt heel erg van schrijven. Maar schrijven gaat denk ik toch ook wel heel erg over mezelf. Om zeg maar mezelf in woorden neer te zetten. Erg hoofdelijk. Ik vind het wel heel fijn hoor, om na te denken hoe mijn relatie met anderen is. Het is echt, is dit een algemene vraag? Want ik schrijf namelijk.
Nee, hij
echt
is normaal
vaak
is het
mensen.
Of. Ik pas het altijd wel een beetje aan.
Oh, ja.
En voor anderen is het praten met.
Ah,
ik dacht van jou.
Ja, schrijven.
Gewoon
naar.
Eens even voor het schrijven.
Ik heb wel een tijd gehad dat ik echt heel veel naar mensen schreef. Dat doe ik eigenlijk minder, zonde. Je neemt ook wel echt de tijd, hè? Ik vind brieven schrijven zoiets prachtigs eigenlijk. Moet ik misschien wel meer oppakken, maar ik vind dansen met zo kwetsbaar ook.
Dan laten we gewoon nu voor dansen.
Ja.
En dan gaan we het schrijven gewoon weer oppakken.
Precies. Deze periode in mijn leven dansen en dan schrijven een tijdje.
Schaamte verbergen of kwetsbaarheid tonen?
Nou, kwetsbaarheid tonen natuurlijk.
Maar is dat iets wat jij altijd hebt gekund?
Dat weet ik niet zo goed. Maar wat is ook, ik vind kwetsbaarheid ook nog best wel een moeilijke term hoor. Wat hanteer jij onder kwetsbaarheid?
Het tonen van oprechte stukken van jezelf.
Oh ja.
Dus dat gaat over verlangens, over behoeftes, over onzekerheden, over grenzen, over eigenlijk over alles wat jij zelf bent. En dat durven aan te geven aan een ander. En daarbij de onzekerheid van het antwoord van de ander, de onzekerheid van de reactie van de ander kunnen verdragen.
Oh ja. Ja. Ja, want ik zat ineens te denken aan wat als je je begeeft onder, zeg maar, heel erg uit je bubbel. Op een gegeven moment wordt kwetsbaarheid natuurlijk in een langdurige relatie bijvoorbeeld. Wordt het dan, nee, het wordt niet per se makkelijker. Maar als je uit je eigen bubbel bent, vind ik het bijna ook al kwetsbaar soms om andermans waarheden te horen. Omdat ik dat dan heel erg ga vergelijken met die van mij. Ja, een beetje vaag misschien. Maar ik weet niet of ik dit altijd heb gekund. Ik denk wel dat ik goed weet wat ik wil vaak of zo. Is dat te maken met kwetsbaarheid?
Nou ja, maar aandurven geven wat je wil is vervolgens ook weer een vorm van kwetsbaar zijn.
Ja, maar ik weet niet of ik het altijd heb durven aangeven, maar ik weet het vaak wel.
Ja. Geven of ontvangen in de seks?
Dat is toch helemaal normaal geen keuze?
Nou, weet ik niet.
Je doet het toch allebei?
Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe jij seks hebt.
Ja, nee, dat vind ik echt geen keuze.
Want?
Nou, omdat alleen, ja, soms is er misschien wel een keer dat je denkt van ik geef alleen of ik ontvang alleen. Maar over het algemeen vind ik dat wel echt, lijkt me heel erg saai als het alleen maar het ene zou zijn.
Ja, maar
weet je wat ik nou eigenlijk interessant vind? Dat ook in, hoe heet ook weer die Circle of Consent? Mm-hmm. Nee, van Betty Martin of Martin Betty. Dat ze dan heeft, want ik dacht ook altijd, je hebt dus alleen geven en ontvangen. Maar dat je dan ook hebt toestaan of toestaan en, ja, dan ben ik die laatste vergeten.
Goed en dat verhaal.
Was, maar dat was voor mij heel erg zo van, oh, je hebt dus meer dan alleen geven en toestaan. Of geven en ontvangen. Je kan dus ook voor de ander zijn geilheid iets toestaan. Maar dan moet dat dus wel duidelijk worden gezegd. Want dat vind ik vaak een beetje zo van, ik doe het bij jou, want het is voor jou heel geil. Terwijl je dan voelt, het gaat niet over mij. Het gaat over, dit is fijn voor jou.
En dat gebeurt nemen, heel vaak.
Nemen. Je kan dus ook bij een ander iets nemen. Maar dan kan je dus zeggen van, ik doe dit voor me, ik zit aan jouw kont. Dat vind ik zelf heel geil. Ik weet dat het voor jou niet het einde is. Mag dat?
Ja. Nou, en dat is wel, dat kan je op hele kleine schaal kan je dat al oefenen. Als je bijvoorbeeld je partner gaat aanraken of masseren, raak je de ander aan voor jouw eigen gevoel, omdat je dan neem je dus. Hè? Ja. Dan vind je het lekker hoe jij de ander aanraakt en hoe dat voelt voor jou. Terwijl doe je wat de ander lekker vindt, dan sta je het toe voor de ander.
Ja.
En dan kan het inderdaad een stukje geven zijn.
Ja.
En dan heb je er zelf eigenlijk ook niet heel veel moeite mee. Of het kan inderdaad zo zijn dat je weet dat je het zelf eigenlijk niet zo heel veel, dat je er zelf eigenlijk niet zo veel waarde aan hecht. Ja. Maar dat je weet dat je partner het heel erg lekker vindt.
Ja. En dat vond ik, was voor mij echt een wheel of consent. Het was voor mij echt zo van, oh, dus dat heb je ook nog allemaal. En ik was, denk ik, voelde dan vaak wel van, je doet net of ik nu iets mag ontvangen, dat dit voor mij heel leuk is. Maar het is eigenlijk een nemen voor jou. En eigenlijk dat nemen zelf. Want als je dat weet, dan denk je ook, tuurlijk sta ik het voor jou toe. Want ik vind het heel leuk als jij dit kan hebben. Maar laten we dan niet doen alsof het voor mij heel erg geil is.
Nee.
En tegelijkertijd durf je te nemen. Ik bedoel, dat is echt wel een spannend iets om te doen.
En dat is dus
spannender dan geven, denk ik.
Ja, en dat is waarom heel veel mensen bijvoorbeeld elementen van BDSM zo fijn vinden. Omdat daar die rolverdelingen zo ontzettend duidelijk zijn. En eigenlijk als het ware tussen aanhalingstekens, gewone seks, raken mensen heel vaak verdwaald in, welke rol neem ik nu aan? Moet ik nu inderdaad geven? Mag ik nemen? Is het ontvangen? Wat is het wat ik aan het doen ben? En hoeveel heb ik waarvan al gehad?
Ja, dus ik denk echt dat we daar wel van kunnen leren. Ik kan ook heel erg in de knoop raken met seks. Dat ik dan zo denk, is het echt wat ik wil? Is het echt wat ik wil? Weet je wel?
Je gaat overanalyseren. Ja. Ja.
Terwijl misschien als je iets duidelijker hebt. Ja, het is natuurlijk ook lastig omdat je vaak niet te heet zo zegt van, nou, nu ga ik jou even iets toestaan. Of nu ga ik even iets geven. Maar alleen al volgens mij dat daar vaak mee bezig zijn in je hoofd, maakt dat het wel duidelijker. Dus wat kies ik? Geven of ontvangen? Nee, ik maak gewoon geen keuze.
Nou ja, misschien kunnen we dan als we overgaan doorgaan naar de stellingen.
Ja.
Want ik heb deze natuurlijk niet er voor niks bij gedaan. Namelijk ook op basis van je eigen woorden. En dan gaan we de eerste stelling gewoon eventjes doen. Ja. Namelijk, vrouwen zijn te veel afhankelijk van een ander in hun seksualiteit.
We zijn te veel afhankelijk van een ander?
Mm-hmm.
Nou, ik denk, één fout die ik heb gemaakt in mijn denken is dat ik heel erg autonoom alleen maar ben en niet zo afhankelijk. Dus ik zou zeggen, nu in dit nieuwe punt in mijn leven, zou ik zeggen, je mag ook afhankelijk zijn van een ander.
Er staat zijn te veel. Hè? Te veel.
Nou, ik denk wel dat veel vrouwen, veel mensen, maar ik denk de neiging toch nog wel van meer vrouwen is dat ze inderdaad denken dat ze een ander nodig hebben om te voelen dat ze aantrekkelijk zijn. Of dat ze... Maar afhankelijk kan je natuurlijk in seks in meerdere manieren interpreteren. Zo van, ik heb een ander nodig, ik kan het niet zelf bereiken. Bedoel je dat?
Nou ja, ik denk eerder hetgene wat je hiervoor zei. Namelijk dat we te veel op een ander nodig hebben.
Ja.
Om ons dan wel bevestiging te geven in onze seksualiteit. Dan wel om ervoor te zorgen dat we überhaupt opgewonden raken.
Ja.
En dat was ook een beetje koppeling met het stukje de keuze geven of ontvangen in de seks. Waarbij jij dus aangaf dat vrouwen heel erg de neiging hebben om, nou ja, om te ontvangen of te ondergaan.
Ja.
In plaats van juist actief deel te nemen, actief te geven.
Ja.
En dat ze dan eigenlijk veel vaker in contact komen met hun eigen verlangens, hun eigen behoeften, hun eigen opwinding.
Ja.
Dan wanneer ze het dus, nou ja, wanneer ze meer in de ontvangende, afwachtende, afhankelijke positie gaan.
Ja, dat is zeker waar. En ik denk, ik bedoel, het is natuurlijk echt niet vrouw eigen of zo, dat je hiermee wordt geboren. Maar traditioneel gezien is al zoveel eeuwen de vrouw staat, seks is seksueel passief, man actief. Maar ik herken dit ook nog gewoon in mijn, ik merk gewoon in mijn seksleven, zodra ik zeg maar inderdaad meer aan het begin afwachtend ben, kan ik zo heel erg in mijn hoofd raken van wil ik dit, ben ik wel, heb ik al zin in seks, blablabla. Terwijl als ik gewoon ga geven en ga kijken naar, nou, naar het lichaam van mijn vriend, dan word ik gewoon heel erg opgewonden. En dan vind ik het gewoon heel erg leuk. En dan denk ik, oh, ik ga bij hem. En dan kom ik in die, zeg maar, in die flow waar je dan graag in wil komen, waar meestal niet meteen alle minuut in zit. Dus dat gun ik eigenlijk wel echt iedereen toe. Maar ik vind het moeilijk om te bedenken hoe mannen daarin zitten. Maar ik bedoel, voor vrouwen is hier dus, net als met dat narcistisch verlangen, dat gaat hier natuurlijk ook over. Dus ik hoop wel heel erg, ik hoop wel echt in de toekomst dat vrouwen of mensen dat daar minder afhankelijk van zijn.
Ja.
En ik wil ook wel nog zeggen van, ik moest ook net denken, oh ja, dit gaat voor mij ook wel een beetje over zelf vinden waar je opgewonden van wordt. En dat ging ik natuurlijk ook doen voor Soms is Liefde Dit. Ging ik die taoïstische zelfbemindingscursus doen. Dus dan moet je een paar keer per week huiswerk doen. En het is eigenlijk een soort masturbatie / meditatie. Dus je mag niet klaarkomen. Je neemt elke keer pauzes. Dus je gaat heel erg voelen waar gaat mijn opwinding heen en zo. En dat was voor mij ook wel echt een eye-opener. Dat ik dacht, oh ja, ik heb hiervoor gewoon altijd zitten masturberen. Heel erg met als doel om klaar te komen. En ontlading, even een beetje heel gespannen alles zo aankampen.
Oh, dus zo kijk jij als je klaar komt.
Precies. Jij weet gewoon, dus gaan ze eruit knippen. Wat wil ik zeggen? Ja, en als je echt je eigen lijf gaat beminnen, zoals je eigenlijk wil dat een ander bij je doet, maar natuurlijk heel vaak ook niet gebeurt omdat die ander helemaal niet weet hoe jij dat het liefste wil. Ja, dat is voor mij wel heel erg belangrijk geweest in mijn seksualiteit.
Ja.
Om dat zelf te ontdekken.
Nou, dan gaan we daar in de volgende stelling. Mm. Namelijk, eigenlijk moeten mannen, dan wel gewoon mensen, nog net zoveel over seksualiteit leren als vrouwen.
Ja, denk ik zeker.
Want je benoemde net al inderdaad dat, ja, dat je niet weet hoe mannen dit dan ervaren.
Ja.
Ik denk dat als je het de meeste mannen vraagt, dat ze geen flauw benul hebben.
Over hunzelf of over een ander?
Beide.
Ja. Ik denk ook, en dat gaat ook heel erg over die kwetsbaarheid, toch? Dat we dat niet, dat we dat echt wel meer kunnen zijn. Maar seksuele voorlichting is echt voor iedereen nodig. Misschien wel iets meer op maat gemaakt. Dus ik bedoel, mannen nog steeds moeten ze altijd hard zijn en stoer en lekker pompen. En de vrouw moet inderdaad maar afwachten. Dus ik denk, iedereen moet seksuele voorlichting meer hebben.
Ja, en daarmee ook gewoon veel meer leren over de eigen seksualiteit.
Ja, zeker.
Ja. Vrouwen zijn in de kern narcistische wezens, omdat ze opgewonden raken van een ander die opgewonden raakt van hen.
Nee, dat zijn ze natuurlijk niet in de kern. Dat hebben ze aangeleerd.
Ja?
Ja.
Maar wie leert, hoe wordt dat dan aangeleerd in jouw beleving? Is het dan letterlijk dat iemand zegt, dit is hoe het werkt?
Nou, dat is echt heel erg die male gaze. Dus daar heeft bijvoorbeeld John Berger echt al, denk in de jaren 60 of zo, een programma over gemaakt. Hij is een kunsthistoricus. En dat programma heette Ways of Seeing. Dat kan je nog terugvinden op YouTube. En dan zie je, gaat hij bijvoorbeeld alle schilderijen analyseren. En dan zie je dat alle vrouwen, worden eigenlijk altijd alleen maar vrouwen bijna geportretteerd. Zeg maar in, niet portretten, maar op, hoe zeg je dat, bewegende schilderijen. Gewoon mensen die dingen aan het doen zijn. Zijn ze vaak naakt. Ze kijken niet naar de kijker toe, maar net erlangs, maar wel dat je hun kan zien. Dus ze zijn eigenlijk passief, maar wel,
ze worden bekeken.
Ze worden bekeken, inderdaad. Ze worden bekeken, ze zijn vaak naakt. En hij laat eigenlijk zien dat was toen al de rol, zeg maar. Zo is reclame en films zijn overgegaan op die beelden van die schilderijen. En vaak is de maker een man. Dus er wordt met een mannelijke blik gekeken naar hoe wil ik een vrouw eigenlijk het liefst zien. Nou, dus je ziet haar eigenlijk daar op dat schilderijtje ook een beetje zit ik nu te denken. Ze is naakt, ze is een beetje, ze vindt het wel goed, maar ze is niet echt aanwezig. Het is eigenlijk best wel een beetje verdrietig, als je het zo hoort. En ik denk, dat hebben we gewoon overgenomen in alle media die we nog steeds hebben. En natuurlijk zijn er tegenwoordig steeds meer vrouwelijke makers. Dus er wordt er steeds meer een andere female gaze wordt er ontwikkeld. Die veel meer gaat over, wat voelt een vrouw eigenlijk? In plaats van, hoe ziet ze eruit?
Ja, en wie is ze?
En wie is ze? En wat kan ze allemaal? Maar ik denk wel, dat zijn we dus niet in de kern. Dus door elke keer dat beeld van een vrouw, als je een vrouw bent, en je ziet elke keer dat beeld bevestigd van, oh, het gaat erover hoe ik eruit zie. Dus als dat maar goed is, want dan vinden mensen mij leuk. Dat je dat dan wel op die manier aanleert, ja.
Maar dat vind ik dan toch zo bijzonder, hè? Want de seksuele voorlichting die er is, die is niet heel toereikend. Laat staan dat dit specifieke stukje daarin besproken wordt. En ik begrijp dan wel het stukje dat we inderdaad heel veel zien met zo'n male gaze. Dat we, als je op straat loopt, dat je dan inderdaad als vrouw vaak bewust bent van, hey, hoe ziet een ander mij? Hoe word ik gezien door mannen? Mm. En die snap ik wel. Maar als je dan kijkt binnen de seks en het feit dat jij als vrouw daadwerkelijk opwinding ervaart, gewoon opgewonden raakt van het feit dat de ander opgewonden raakt van jou, is dat dan wel echt, heeft dat dan wel echt met die female gaze te maken? Of zit daar dus ook gewoon een stukje in dat seksuele systeem, wat gewoon reageert gewoon met opwinding op de opwinding van een
ander? Oh, maar dat denk ik zeker. Want ik denk dat ieder mens raakt opgewonden als je iets geils voor de ander doet en die ander raakt daar opgewonden van. Want het is aantrekkelijk.
Want het is natuurlijk ook wel eens zo dat als je een beetje met die mindset ook bijvoorbeeld een pornofilm kijkt of er wordt gesext en je ziet het bijvoorbeeld niet en je hoort alleen de geluiden, dat die opwindingsgeluiden jou kunnen opwinden.
Ja.
Als er een setting is waarbij er verschillende mensen zijn die seks hebben, hoor je ook wel eens van, ja, maar juist het feit dat die anderen dus seks hebben, dat wint mij op. De opwinding van een ander wint mij op.
Ja.
Dus is het dan altijd in de context van narcistisch verlangen? Of is dat dan ook gewoon een stukje in dat seksuele systeem wat opgewonden kan raken van opwinding van anderen?
Ja, yeah. Nou, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Dat is echt een deel gewoon van hoe we opgewonden raken. Daarom kijken veel mensen ook porno, geloof ik. Maar het gaat er dus echt het gaat er dus echt over dat als je alleen maar opgewonden raakt omdat een ander opgewonden wordt en jij daar altijd in die passieve rol zit. Want ik denk, als jij inderdaad, zoals ik aan het begin zei, als ik iets doe bij een ander in seks, haalt me dat meer uit mijn hoofd en meer in mijn lichaam. En ben ik minder bezig van, hoe zie ik eruit? Maar als je altijd de passieve partij bent, die dus afwachtend aan het bedenken is, aan het voelen is van, wordt die ander hier opgewonden van? Dan heb je het over narcistisch verlangen.
Ja, dus dat is het verschil tussen en in de passieve modus zitten en dus pas überhaupt een beetje daarop op reageren met opwinding als je merkt dat de ander van jou opgewonden raakt.
En je daar, dus daar ook heel erg naar gedraagt. Hè?
Precies, dus daar heel erg mee bewust van bent. Dat is een hele andere situatie dan opgewonden raken van de opwinding van een ander. En wanneer je in een actieve rol bent en niet zo bewust bent van jezelf.
Mm.
Ja. Volgende. Een narcistisch verlangen is een makkelijke manier van verlangen en wekt de indruk dat je in je contact staat met je eigen seksualiteit.
Ik weet niet of het makkelijk is. Ik denk als je het altijd hebt aangeleerd dat het in die zin makkelijker is.
Want je bent afhankelijk van de ander.
Ja, dus je hoeft zelf niet zoveel te doen, bedoel je.
Ja.
Maar ja, ik vind het wel echt, want het nogmaals, die term is best wel misleidend. Want het lijkt gewoon alsof je het helemaal goed voor, alsof je alleen met jezelf bezig bent. Terwijl eigenlijk ben je natuurlijk helemaal niet met jezelf bezig. Alleen via zo'n derde oog. En wat was ook weer het tweede deel van de stelling? En het lijkt alsof je...
En het wekt de indruk dat je in contact staat met je eigen seksualiteit.
Nou ja, ik denk wel, als we het net hebben over die male gaze, die dus altijd, als je uitgaat van dat beeld, van dat een vrouw op een bepaalde manier zich moet gedragen om seksueel te zijn, en vervolgens gedraag je je op die manier, dat dan veel mensen zouden zeggen, oh kijk, zij is aantrekkelijk, zij is seksueel. Dat zeggen ze toch ook met dat veel bevrijde vrouwen in het Westen, of zogenaamd seksueel bevrijde vrouwen, zich eigenlijk alleen maar gedragen zoals mannen dat doen. En daarvan zeggen we dan, nou, zij is seksueel bevrijd, ze heeft met iedereen seks. Terwijl, is dat dan de definitie van...
In contact staan met je eigen seksualiteit en seksueel vrij zijn.
Nee. Of tenminste, er zijn zoveel manieren om seksueel vrij te zijn.
Ja.
En voor de een is dat met... 10 mensen naar bed gaan in een week. En voor de ander is dat met 1 iemand forever.
Ja, maar als je het dan hebt over in contact staan met je seksualiteit, daar hadden we het natuurlijk net eerder over. Dat op het moment dat jij actief deelneemt aan een seksueel contact, aan een vrijpartij, en daarin die opwinding ervaart en juist door te geven ook veel meer in contact komt met je eigen verlangens en behoeftes. Dat klinkt in mijn beleving veel meer als in contact staan met je seksualiteit, als afwachtend zijn, als ontvangen.
Zeker. Yeah.
En daar vervolgens op reageren met opwinding.
Yeah.
Wat dus eigenlijk niet eens je eigen opwinding is, maar een soort van projectie van de opwinding van je petpartner.
Ja. Ja, dus de stelling is niet waar. Wel waar.
Wel waar. Oh. Dus het wekt de indruk dat je in contact staat met je seksualiteit.
Maar dat is niet zo.
Precies. En het is een makkelijke manier van verlangen.
Ja.
Ja. verantwoordelijkheid durven nemen voor je eigen opwinding gaat niet alleen maar over seksualiteit.
Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen opwinding gaat niet alleen over seksualiteit?
Mm-hmm.
Ja, dat denk ik wel. Dat is wel iets breders dan seksualiteit alleen. Maar het is wel een moeilijke term. Even kijken hoor. Verantwoordelijk nemen voor je eigen geld. Dus dat ik moet dan meteen heel erg denken dat veel mensen zeg maar opgewonden worden van de bepaalde lichamen die we constant in de media zien herhalen. Dus ik heb nog een veel leuker voorbeeld hierover. Dat gaat over taalgebruik. En dat staat ook in mijn boek. Dus jij weet vast waar ik het over heb. Maar dat vrouwen meer geneigd zijn verantwoording te nemen voor hun geilheid door te zeggen, ik vind jij geil. Terwijl mannen eerder zeggen, jij bent geil. Dus als jij niet geil bent, dan is dat ook jouw fout. Terwijl als je zegt, ik vind jou geil of ik vind jou niet geil, dan neem je verantwoordelijkheid voor wat jij vindt.
Ja, dus dan gaat het. Dus de manier waarop vrouwen daarmee lijken te spelen is, ik neem inderdaad die verantwoordelijkheid, want ik voel dit nu, ik ervaar dit nu. Terwijl de manier waarop veel mannen het dan zeggen is, die geven je als het ware een eigenschap die je hebt.
Ja, ja. En dan is het maar niet hun verantwoordelijkheid dat zij iets vinden. En ik denk dus dat mensen vaker het makkelijker vinden om iets geld te vinden. Bijvoorbeeld een gespierde man of een vrouw met maatje 36 en grote borsten en grote billen. Omdat we dat het beeld eigenlijk is zien wat we constant herhaald zien worden als aantrekkelijk. En daar durven we wel verantwoording voor te nemen. Dus daar is het ook makkelijk om bijvoorbeeld een seksrelatie mee te hebben. En als iemand daarvan afwijkt, is dat dan lastiger om daar verantwoording voor te nemen. Dus dan kan je makkelijker zeggen, jij bent geil of jij bent niet geil, want dan heeft het maar niet met jou te maken.
Ja.
Maar ik probeer wel vaak aan te denken, hoor. Ook als ik tegen mensen zeg, ik vind je mooi of niet, je ziet er knap uit. Nee, ik vind je er knap uitzien.
Ja, en jij bent natuurlijk heel erg op zoek geweest, op onderzoek voor jezelf, voor je boeken, naar jouw eigen seksualiteit. Dus eigenlijk jouw eigen geilheid, jouw eigen opwinding, wat daartoe bijdraagt. Maar is dat dan altijd over seksualiteit gegaan? Denk jij dat met alle dingen waar jij mee in aanraking bent gekomen, de gesprekken die je hebt gedaan, de cursussen die je hebt gedaan, de onderzoeken, de stukken die je hebt gelezen, ging dat dan altijd over seksualiteit? Of is er veel meer voor nodig om vervolgens tot dat stukje seksualiteit te komen?
Ja, ik denk dat laatste. Sowieso denk ik vaak als je onderzoek daar doet naar je eigen seksualiteit, dat je ook heel veel komt te weten over de cultuur waarin je leeft. Want dat reflecteert natuurlijk gewoon jouw gedachten en jouw acties, reflecteert dat heel erg. Dus je moet bijna een hele cultuur veranderen om echt jouw bedgedrag te veranderen. Maar lichamelijk denk ik, moet je gewoon zo vaak zoveel vooroordelen van jezelf en zoveel oordelen naar jezelf en naar anderen moet je veel liever mee omgaan of veel meer. Ja, het is echt wel een groot ding. De seksualiteit. Ik vind hoe bewuster ik zelf leef, hoe leuker mijn seksualiteit is of hoe meer het kan stromen of zo. Dus het heeft allemaal wel met elkaar te maken en ruimte te nemen voor mezelf in heel veel dingen die ik leuk vind of fijn vind. Maar ik weet niet of dat voor iedereen zo geldt of alleen voor mij.
Ja. Want je bent niet continu alleen maar met seks bezig.
Nee.
Alleen heel veel van de dingen die je doet hebben wel een impact op jouw seksualiteit.
Ja, maar het blijft wel. Ik vind seksualiteit dus zo'n interessant onderwerp. En daarin vraag ik me wel vaak af van, wat is dat dan precies? Weet je wel, ook net vanochtend was ik met een vriend koffie drinken om te praten over een project. En toen hadden we het ook weer over onze seksualiteit. En dan, vind ik dat wel echt altijd weer heel interessant om te horen hoe andere mensen dat doen. Dus er zit, ik weet niet of dat dan is omdat we er toch nog niet altijd heel erg open over praten met iedereen.
Zou jij er met iedereen over willen praten? Want ik ben dan echt wel eens bang als iedereen roept van en iedereen moet gewoon over seks kunnen praten en zo. En dan denk ik, dat
hoeft niet met iedereen.
Dat hoeft helemaal niet met iedereen, want het mag gewoon iets intiems en eigen blijven. En je mag gewoon zelf daar kiezen met wie je dat deelt. En ik denk ook wel dat een deel van de nieuwsgierigheid, weet je, nieuwsgierigheid komt natuurlijk ook voort uit dat je dingen niet weet, dat je dingen kan ontdekken. Dus als alles daar open en bloot zou zijn, zouden we dan nog diezelfde relatie met seksualiteit hebben?
Ja, goede vraag. Dat is toch ook zo dat ze zien dat jongeren eigenlijk steeds minder seks hebben, omdat het er zoveel al is om hun heen. Maar dat is wel een bepaald soort type seks, denk ik. Ja, en misschien vind ik het ook wel alleen leuk om van vrienden te horen omdat je dan ook een beetje kan zien hoe reflecteert het hunzelf of zo, of hun andere zoektochten.
En ik vind het ook altijd wel mooi dat, weet je, ik ben natuurlijk met mijn werk heel veel over seks bezig, maar ik zet mezelf dan wat minder in als onderzoeksobject binnen mijn werk. En ik vind het dan ook wel heel mooi dat als je dus met andere mensen over seksualiteit praat, de mate van kwetsbaarheid die ze daarin durven te tonen, de dingen waar ze zich wat, nou ja, wat onprettig bij voelen of wat ongemakkelijk om dat te delen, of de dingen waar ze juist heel, nou ja, wat voor hun juist zo vanzelfsprekend is. Ik vind dat zo mooi om te horen, een soort van zo verfrissend of zo. Want ja, iedereen kleurt seks dus op zijn eigen manier.
Ja. Nou ja, en dat vind ik altijd wel heel fijn aan die gesprekken daarover. En ook aan mensen die dus eerlijk durven te vertellen. En dat je dan voelt zo van, oh, het is voor iedereen anders. Dus ik kan eigenlijk net zo goed precies doen hoe ik het wil.
Ja.
En met degene met wie ik seks heb, de mensen. In plaats van dat ik iets ga nadoen. Er zijn natuurlijk wel heel bepaalde normen en waarden, soort van zo moet je doen.
Ja, die zijn er ook, maar dat is natuurlijk ook, als je kijkt met een heleboel andere dingen in het leven, heb je zoveel mogelijkheden om af te kijken bij anderen.
Yeah.
Om te kijken hoe zij het doen, om daarvan te leren, om je eigen ideeën daarvan bij te stellen, om je eigen normen en waarden te bepalen op basis van input die je krijgt. En dat is natuurlijk met seks is dat heel anders. Tenzij je inderdaad er zo intensief mee bezig bent, zoals dat wij dat mogen zijn, kunnen zijn. Maar voor heel veel andere mensen is dat natuurlijk helemaal
precies
niet zo.
Ja.
Dus op het moment dat je dan de gelegenheid krijgt om erover te lezen of in een gesprek te zijn, ja, dan is dat bij uitstek ook de manier om voor jezelf ook nieuwe informatie te krijgen. Om ervan te leren.
Ja.
En wat ik daar zo'n eigenlijk een heel gaaf idee vindt, is dat wat wij nu weten over seks is iets heel anders, een heel ander beeld dan dat 30 jaar geleden daar was. En seksualiteit, seksologie is zo'n nieuw vakgebied.
Mm.
Weet je, wat weten we, wat denken we, ervaren we over 10 jaar?
Yeah.
En over 20 jaar en over 30 jaar?
Maar denk je dat die kwetsbaarheid op een gegeven moment dan, want het is toch wel gek dat het seks bespreken is dus veel kwetsbaarder voor de meeste mensen dan bijvoorbeeld, wat doe je precies voor werk? Terwijl dat kan ik ook kwetsbaar vinden, hoor. Dat mensen dan denken, waarom doe je dat precies? Of precies te doen wat jij wil. Maar denk je dat dat ooit verdwijnt? Of snel in de toekomst?
Nou, weet ik niet.
Of is dat dus ook helemaal niet het doel?
Want jij, ik denk, zegt, niet dat het doel hoeft te zijn. Ik denk dat een ieder voor zich comfortabel moet zijn met diens eigen seksualiteit.
Ja.
En dat je best wel af en toe mag denken bij jezelf van, oh ja, dat vind ik toch een beetje ongemakkelijk. Of daar voel ik me toch een beetje onprettig bij. Maar het moet niet belemmerend zijn.
Mm.
En als je het hebt over kwetsbaarheid en daarover kunnen praten, ja, maar dan moet je dus niet eens zozeer het gaan hebben over, hey, we moeten over seks praten. Maar dan moet je nog stappen daarvoor. Hey, we moeten met z'n allen, want heel veel mensen zijn er echt belabberd slecht in, we moeten ze met z'n allen leren kwetsbaarder te zijn. En wat is dat dan?
Ja, precies.
En hoe zorg je ervoor dat je jezelf kwetsbaarder kan opstellen zonder grensoverschrijdend te worden voor jezelf of voor een ander? En op het moment dat je daar alle skills in hebt, dat je daar vaardig in bent, dat jij ook daarmee stevig genoeg in je eigen schoenen staat om kwetsbaar te kunnen zijn en een onverwachte, onprettige reactie van een ander te kunnen incasseren, dan kunnen we gaan kijken, oké, hoe kunnen we seks hierin gaan vlechten?
Ja, waar moet je dan in een heel andere podcast beginnen?
Weet ik niet. Want? Wat heb je in gedachten?
Nou, misschien de kwetsbaarheid podcast of zo.
Nou,
als
het
over iets breders gaat.
Brené Brown die doet daar natuurlijk heel veel over kwetsbaarheid. Maar ik heb wel in mijn nieuwe boek, dat gaat natuurlijk over schaamte en seksualiteit, gaat dat ook voor een heel groot deel over kwetsbaarheid. En inderdaad, voordat je die schaamte voorbij kwam, moet je dus leren om kwetsbaar te zijn.
Mm-hmm.
Want hoe overkom je schaamte? Ja, door wat empathischer naar jezelf te zijn, maar ook door het gesprek aan te gaan met anderen, zodat je hoort dat je niet de enige bent.
Ja.
En om dat te kunnen, moet je dus weer kwetsbaar durven zijn.
Ja.
Hey Daan, wij moeten hem gaan afronden. Ik vind het heel leuk dat wij eindelijk ook in het echt eventjes zo dit hebben kunnen bespreken. Want in mijn beleving is dit dus ook, soms is liefde dit.
Mm.
Mocht je nou als luisteraar van deze podcast het boek dat Daan heeft gelezen of mijn boek willen luisteren, dan kan dat dan dus nu de eerste 30 dagen gratis via storytel.com/Nienke of check de show notes even. Lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.